Goedemorgen allemaal, gasten en gemeenteleden hier in het kerkgebouw of thuis in de huizen. Heel hartelijk welkom in deze dienst. Deze dienst zal worden geleid door Daniel Timmerman. Het accent in deze dienst is leren en beleiden. Het thema geloof en partnerkeuze. Het is een vervolg op de preek van 15 november. Vandaag is er ook kinderbijbelgroepen en tienergroepen, die zitten al achter mij in de zalen. Als er nog kinderen en tieners thuis meekijken, dan kunnen ze gebruik maken van het materiaal wat je kunt vinden in de nieuwsbrief. Het is vandaag advent. De eerste adventskaars is al aangestoken in het huis van de familie Postma. We gaan er eerst naar kijken nu. Melle steekt de kaars aan en Ruben leest het gedichtje voor.
En ik moet natuurlijk even mijn mondkapje afdoen. Ze komen bij elkaar in het licht van God, het licht van Jezus die naar de wereld is gekomen. Laten we eerst een moment van stilte nemen en ons voorbereiden op ontmoeting met Hem. Advent is een tijd van uitkijken naar God, dat God naar ons toe komt om ons te redden. En zo beleiden we aan het begin van elke dienst ook dat we het van Hem verwachten en dat doen we vandaag met het volgende lied, Ik zie uit naar de Heer.
Ik zie uit naar de
genade en vrede voor u en voor jou van God onze Vader, door de Heer Jezus Christus. Amen. De kinderen en tieners zijn al achter bezig. Hier brandt het licht van Pasen en het licht van Advent. Dat licht schijnt ook voor hen en ook voor jullie, kinderen en tieners, thuis. En om dat zichtbaar te maken, ga ik nu de lantaarns aansteken. Ik laat nu een afbeelding zien, de beamer, van gebroken glas. Die afbeelding staat symbool voor de gebrokenheid in deze wereld, in jouw leven, in mijn leven. En ik nodig ons uit om even een moment stil te staan bij deze afbeelding en na te gaan, ja, wat ervaar ik van die gebrokenheid? Wat merk ik daarvan? Wat deed ik zelf verkeerd de afgelopen week? Even een moment van stilte om het bij ons binnen te laten dringen. Misschien ook heel eenvoudig even bij God te leggen in gebed. Ik laat een moment van stilte. Daarna ga ik ons voor in gebed. Zullen we bidden? Heer, liefdevolle God, u kent de scherven in ons leven. U weet het waar wij zelf dingen stuk maakten. In de relatie met u, met de ander, in onszelf. Onbewust, of soms ook gewoon willens en wetens. U ziet de scherven waar dingen stuk gemaakt zijn door wat anderen deden, door wat wij als mensheid ervan gemaakt hebben op uw goede wereld. Nu wij een moment stilstaan bij de scherven, bidden we u, Heer, help ons en red ons alstublieft. Want wij kunnen niet zelf de scherven repareren. Wij zoeken uw hulp. En wij prijzen u. Omdat wij geloven dat u onze helper bent. Door Jezus Christus die de pijn van onze scherven droeg. En die in zijn opstanding niet alleen de scherven repareert. Maar straks, als hij terugkomt, ons laat delen in uw glorierijke leven. Daarom beleiden we nu met vrijmoedigheid en vertrouwen onze zwakheid en onze zonde aan u. En we danken u voor de vergeving van al onze schuld door Jezus Christus onze Heer. Amen. Voor uw liefde, Heer Jezus, dank u wel. Voordat ik Ellen uitnodig voor de schriftlezing van vandaag, was het eventjes een korte intro op de preek. Ik heb op de beamer een afbeelding laten plaatsen van een klusfilmpje. Als ik in huis een klus ga doen, en dat is de afgelopen tijd nog wel eens gebeurd, dan kijk ik van tevoren vaak even zo'n handig klusfilmpje op internet. Zo'n filmpje waarop je iemand bezig ziet die erg handig is en met zo'n vrolijk deuntje eronder, fluitend, de moeilijkste dingen in een handomdraai voor elkaar hebt. Je complete vloer egaliseren in 6 minuten 36. Of in 2,5 minuut je hele keuken perfect gekit. Nou, dan kijk ik zo'n filmpje en denk ik van, tjoh, dat valt eigenlijk best mee, hè? En dan pak je alle spullen en dan ga je heel opgewekt aan de slag. En dan voel je hem al aankomen. Dan is de praktijk vaak toch een beetje ingewikkelder. Dan ben je 2,5 uur aan het prutsen met die kit en denk je van, nog niet klaar en het ziet er niet uit. Of je bent 6 dagen bezig met je vloer, nou ja, enzovoort. De praktijk is vaak een stuk ingewikkelder dan dat opgewekte instructiefilmpje op internet. Omdat ik niet de ervaring van de vakman heb, of niet de goede spullen, Of omdat de situatie in jouw huis, in jouw keuken, toch net weer een beetje anders is dan op dat filmpje. Nou, misschien herken je dat als je ook een klusser bent. Misschien herken je dat omdat je een christen bent. Want je zou kunnen zeggen, Gods woorden zijn ook als een instructiefilmpje voor ons leven. En er zijn van die momenten in je leven dat je denkt, nou, ik ga vol goede moed aan de slag met Gods woord. Ik wil leven als volgeling van Jezus en dan ga je aan de slag. Dan ga je op pad door het leven. En dan is het soms toch een beetje ingewikkelder dan je van tevoren dacht. Bijvoorbeeld de volgende dia bij het thema partnerkeuze. Partnerkeuze, dat doe je zo. Op zich is het ook een vrij overzichtelijk thema. 2 weken geleden, Nehemia 13 en breder, de Bijbelse lijnen uit het Oude Testament, was vrij overzichtelijk. En iemand vroeg me ook in de afgelopen weken van, joh, wat wil je er eigenlijk nog meer over zeggen? Want eigenlijk is toch het belangrijkste al gezegd vanuit de Bijbel. En ja, het instructiefilmpje van God is echt heel overzichtelijk. Als je de Bijbelse gegevens naast elkaar legt, dan ontdek je van, het is toch echt Gods bedoeling dat we ons leven delen met iemand die hetzelfde geloof deelt. We zagen dat 2 weken geleden, het is het beste voor jouw persoonlijke relatie met God. En ook het beste voor, als God het je geeft, als het jullie geeft, de kinderen die je mag opvoeden. Dus Gods instructiefilmpje is niet zo ingewikkeld. En toch hou ik nog een preek. Niet omdat ik die boodschap van 2 weken terug wil relativeren, maar omdat het leven zo gevarieerd is. En dat mensen zo verschillend zijn. En keuzes kunnen soms zo ingewikkeld zijn. En onze tijd is ook zo anders dan de Bijbelse tijd. En in de Bijbel ontdek je, dat gebeurde toen ook. In mensenlevens toen ging het soms ook anders dan in Gods instructiefilmpje. En God weet daarvan af. Nou, daar gaan de schriftlezingen vandaag over. En dan wil ik eerst voorlezen Matthäus 1, een heel lange lijst met namen, waarvan je denkt, wat moet ik daar nou mee? Het is de namenlijst van de voorouders van Jozef. Jozef, die juridisch gold als de vader van Jezus. Niet biologisch, maar juridisch wel. Dus in zekere zin is dit de stamboom van Jezus eigenlijk. En als Ellen dat voorleest, let dan eens op de vrouwen die daar tussen al die mannennamen klinken. Vervolgens horen we ook een stukje uit de brief van Paulus aan de Korintiërs, 1 Korinthe 7.
Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac, Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broers. Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar. Peres verwekte Gesron. Gesron verwekte Aram. Aram verwekte Aminadab. Aminadab verwekte Nachson. Nachson verwekte Salmon. Salmon verwekte Boas bij Rachab. Boas verwekte Obed bij Rut. Obed verwekte Isaï. Isaï verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. Salomo verwekte Rechabiam. Rechabiam verwekte Abia. Abia verwekte Asaf. Asaf verwekte Jozafat. Jozafat verwekte Joram. Joram verwekte Uzia. Uzia verwekte Jotam. Jotam verwekte Achas. Achas verwekte Hiskia. Hiskia verwekte Manasse. Manasse verwekte Amos. Amos verwekte Josia. Josia verwekte Jechonja en zijn broers ten tijde van de Babylonische ballingschap. Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja Saltiel. Saltiel verwekte Zerubabel. Zerubabel verwekte Abiud. Abiud verwekte Eljakim. Eljakim verwekte Azor. Azor verwekte Sadok. Sadok verwekte Achim. Achim verwekte Eliud. Eliud verwekte Eleazar. Eleazar verwekte Matan. Matan verwekte Jacob. En Jacob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt. Van Abraham tot David telt de lijst dus 14 generaties. Van David tot de Babylonische ballingschap 14 generaties. En van de Babylonische ballingschap tot Christus 14 generaties. Uit 1 Korinthe 7. Verder geef ik zelf nog, niet de Heer, het volgende voorschrift. Wanneer een broeder een ongelovige vrouw heeft die bij hem wil blijven, mag hij niet van haar scheiden. Dit geldt ook voor een zuster. Wanneer ze een ongelovige man heeft die bij haar wil blijven, mag ze niet van hem scheiden. Want de ongelovige man behoort dankzij zijn vrouw God toe. En de ongelovige vrouw dankzij haar man eveneens. Zou dat niet zo zijn, dan zouden uw kinderen onrein zijn. Maar nu zijn ze geheiligd. Maar als de ongelovige partij wil scheiden, moet dat maar gebeuren. In dat geval is de broeder of zuster niet gebonden. Bedenk echter dat u door God geroepen bent om in vrede te leven. Wie weet, u zou uw man toch kunnen redden? En wie weet, u kunt uw vrouw toch redden?
Gemeente van de Heer, broers en zussen. Ik zei net, Gods instructiefilmpje is duidelijk. Maar het leven kan soms ingewikkeld zijn. En dan denk ik aan zomaar wat geluiden die ik heb gehoord door de jaren heen en in de afgelopen weken ook. Van mensen die heel verschillende ervaringen delen. Ik noem wat van die ervaringen zonder dat ze nou per se te koppelen zijn aan één persoon, maar ze gaan wel terug op echte menselijke ervaringen. Zoals iemand die zegt, partnerkeuze, twee preken. Ik heb niet het gevoel dat ik zoveel te kiezen heb gehad. Ik stond heel lang open voor een relatie, maar tot mijn verdriet, het is er niet van gekomen. Of weer iemand anders die zegt, partnerkeuze met geloof. Ja, dat instructiefilmpje, dat klopt hoor. Echt. Maar ik heb zo lang gezocht naar een andere christen om mijn leven mee te delen. En het is nooit gelukt. En toen was er opeens die collega. Met wie het zo goed klikte. Die mij zag staan en ik voelde me heel fijn bij de ander. Maar die was geen christen. Of weer een andere ervaring van iemand die zegt, ik werd verliefd op iemand die niet geloofde en het voelde zo goed, zo echt, zo puur, zo vol liefde. En toch, we konden elkaar niet vinden in het geloof. En daarom heb ik er een punt achter gezet, vanuit overtuiging. Maar wat doet het een pijn, na al die jaren nog. Of nog weer een ander verhaal. Iemand die zegt, we leken echt het ideale plaatje. Een fijn stel, allebei ook gelovig opgegroeid en betrokken. En toen bleek dat mijn partner na verloop van tijd het niet meer kon geloven. En ik heb er zo mee geworsteld wat God van mij vraagt. Of nog een laatste voorbeeld. Iemand die zegt, ik ben opgegroeid in een christelijk gezin, kerkelijk. Alles volgens de regels, maar het was emotioneel zo koud thuis. Ik ging jong het huis uit, bijna gevlucht. En toen was die ander daar. Wat heb ik daar een liefde ervaren. Wat een emotioneel thuiskomen was dat. En voordat ik er erg in had, zaten we in een heel diepe, serieuze relatie. Alleen die ander was niet gelovig. Zulke verhalen laten zien dat als je met Gods instructiefilmpje aan de slag gaat in het leven, dat je soms dingen tegenkomt die net niet passen of net anders zijn dan we bij het filmpje gezien hebben. Het leven is complex, grillig. En als je als christen wilt leven vanuit de woorden van God, als je die echt wil hanteren als richtsnoer voor je leven, dan ontdek je ook nog iets anders. Namelijk dat er verschillen zijn tussen vroeger en nu. 2 weken geleden zagen we al dat in de tijd van Nehemia en eigenlijk in heel veel Bijbelse culturen trouwen in de eerste plaats een kwestie was van families die om de tafel gaan zitten. En daar zit ook echt een sociaal-economische kant aan van, kunnen we de familieband versterken? En kunnen we dan zorgen dat onze kinderen in een goed huwelijk terechtkomen? Dat is echt een andere tijd dan de onze. Tenminste, in onze westerse cultuur. Het gebeurt in heel veel andere culturen nog steeds zo, maar bij ons gebeurt dat echt niet zo. Nou, in zo'n cultuur, in zulke Bijbelse culturen, was het ook helemaal niet gebruikelijk om single te blijven bijvoorbeeld. En als dat gebeurde, was dat vooral een teken dat je familie sociaal, economisch onderaan de ladder stond. In onze tijd is dat heel anders. In onze tijd zijn ongeveer 3 van de 8 huishoudens 1-persoonshuishoudens. Een flink deel daarvan zijn singles. Dat is dus anders ook onder ons dan in Bijbelse tijden. Nou, dan nog iets. In die Bijbelse culturen ging het veel minder over emoties dan bij ons. En soms lees je in de Bijbel wel iets over verliefdheid. Bijvoorbeeld Simson, die zijn pa aanstoot en heeft gezegd... ik heb daar bij de Filistijnen een leuke meid gezien. Regel even een huwelijk voor me. Zijn vader sputtert wat tegen. Die kende natuurlijk ook zijn Bijbel. Maar ja, Simson was nou niet iemand die met zich liet spotten. Dus nou, uiteindelijk ging pa een huwelijk regelen. Maar dat lees je niet zo heel veel verder. Ik denk dat het veel vaker ging, zoals bij Isaac en Rebecca. Vader Abraham stuurde zijn knecht. Die ging een geschikte huwelijkspartner zoeken. En die vond hij dan in Rebecca. En huwelijk gesloten. En wat prachtig, dan staat er dat na de trouwdag ze van elkaar gaan houden. Dat betekent dus dat dat stuk emotie en emotionele hechting, als het goed ging, als het fijn ging, pas kwam als het huwelijk al gesloten was. Nou, dat is heel anders dan bij ons. In onze tijd spelen emoties, gevoelens juist een hoofdrol in de zoektocht naar een levenspartner. Of dat per se altijd beter uitpakt, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar het is gewoon zo. Ook onder ons, ook onder christenen. En wat geweldig, wat mooi, als dan de vlinders in de buik komen bij iemand die net als jij ook gelooft. Wat een geweldig geschenk van God. Maar wat moet je in onze emotiecultuur als die vlinders komen bij iemand die niet hetzelfde geloof deelt? En dan nog iets. In onze cultuur is het heel gebruikelijk dat jongens en meiden, mannen en vrouwen op een vrij ontspannen manier, open manier met elkaar omgaan. Jongeren hebben veel ruimte om samen leuke dingen te doen, zonder ouders erbij. En dat hebben we geaccepteerd als iets goeds, iets moois, een eigen jeugdcultuur. Dat stimuleren we zelfs, ook in de kerk. Maar ook dat is echt anders dan in Bijbelstijden, waar er heel duidelijke culturele regels waren over hoe je wel en vooral ook niet met elkaar moest omgaan, als mannen en vrouwen voor een huwelijk. En waar het dus ook niet zo makkelijk gebeurde dat je lichamelijk en emotioneel al dicht naar elkaar toegroeide voor een eventueel huwelijk. Het kan in onze cultuur wel gebeuren. Was het vroeger beter? Is het nu beter? Dat durf ik niet zo te zeggen. Ik kan het zeggen alleen maar, het is anders. En misschien was het vroeger dan wel makkelijker om te zeggen, ja, het instructiefilmpje zegt, niet trouwen met iemand van een ander volk. En dan kon je met Nehemia ook boos worden en zeggen, het is ongehoorzaamheid als je dat toch doet, als je trouwt met iemand van een ander volk. Dat zei je dan eigenlijk tegen die ouders, die wel bewust met ouders van een ander volk gingen praten en zeggen, nou, wij gaan onze kinderen uithuwelijken. Dat is een andere cultuur. En wat moeten we daarmee? Nou, om te beginnen laten we gewoon eens eerlijk tegen elkaar zeggen, we allemaal, hoe we ook in het leven staan, allemaal leven we in een andere tijd en een andere cultuur. En ook stelletjes die voldoen aan het zogenaamde ideale christelijke plaatje, beide gelovig, kerkelijk, ook zulke stellen doen het echt wel een beetje anders dan in de tijd van de Bijbel. En daarom zou ik het vandaag ook een beetje uit de sfeer willen trekken, zo van, we gaan het hebben over die situatie, gemengde huwelijken, en dan gaan we eens eventjes kijken van, nou, wat moeten we er nou van vinden? Want dan hebben we het over een groep, over een probleem, zou je kunnen zeggen. Veel belangrijker is het dat we met elkaar het hebben over, wat vraagt God van ons allemaal? Single, getrouwd, weduwe, weduwnaars. Wat vraagt God van ons allemaal als we openstaan voor een partner? En welke weg wijst Gods geest ons allemaal vanuit de Bijbel? Nou, ik wil in mijn preek daarover drie dingen noemen. Drie dingen die als het ware de drie hoeken van een driehoek vormen. En die voor ons allemaal van toepassing zijn. Drie hoeken van een driehoek. En de lijntjes ertussen, ja, die kunnen in onze levens er wat verschillend uitzien. De volgende, ja, hij komt op de beamer. Die drie hoeken zijn bovenaan het volgen van Jezus, gebed en gesprek. Voor het leven van elke christen staat namelijk centraal dat we Jezus volgen. Dat is ongeveer de definitie van een christen. Als Jezus zegt, nou, als je mijn volgeling wil zijn, dan moet je het volgende doen. Dan moet je jouw kruis op je nemen, jezelf verloochenen, jezelf niet op je eigen belangen niet op nummer 1 zetten en achter mij aangaan. Jezus heeft dat heel scherp gezegd. En dat geldt voor elke christen. En wat dat betekent, het volgen van Jezus, ja, dat ziet er in elk leven weer anders uit. Voor de een betekent dat misschien financieel offer brengen. Voor een ander, dat je door weerstand heen moet in je familie. In veel culturen, in veel landen betekent Jezus volgen dat je gediscrimineerd kunt worden. Of zelfs vervolgd vanwege je geloof. En voor sommigen betekent dat volgen van Jezus en kruisdragen ook iets voor relaties, relatiekeuze. Ik ken diverse christenen die om verschillende redenen het kruisdragen van afzien überhaupt van een relatie. Dat is iets wat Paulus verderop ook noemt in 1 Korinthe 7. Ik zou wel willen dat iedereen is zoals ik, namelijk niet getrouwd. Ik ken ook diverse christenen die bewust hebben afgezien van een relatie met iemand die geen christen is. Die niet verder gingen met een beginnende liefde omdat ze de overtuiging kregen van, ja, zo'n relatie zou toch uiteindelijk geen goede basis hebben. Zo kreeg ik bij de voorbereiding van deze beide preken een mailtje van een gemeentelid dat alleen leeft, en schreef, het is me de afgelopen jaren enkele malen overkomen dat ik iemand leerde kennen, maar waarbij het voor mij een onoverkomelijk bezwaar was dat we niet het geloof konden delen. Als ik dat op me in laat werken, dan word ik eerst even stil. En dan wil ik het helemaal niet hebben over standpunten, maar dan gaat het eigenlijk om de vraag, wat doe ik? Wat doe ik in mijn leven met die oproep van Jezus, volg mij en draag jouw kruis? En zo wil ik het ook vanochtend in de gemeente leggen. Niet als de spreekwoordelijke stok om mee te slaan, zo van, zie je wel, de Bijbel zegt niet trouwen met iemand die niet christen is. En als je dan toch verliefd wordt, verloochen jezelf. Maar voor ons allemaal de vraag, wat betekent Jezus volgen in onze levens en op welk punt zal het voor ons dan zeer doen? Dus Jezus volgen staat voorop. En dan? En hoe ontdek je dan wat het in jouw leven betekent wat Jezus volgen vraagt? En dat kun je het beste ontdekken door het er met Jezus zelf over te hebben. Door te bidden. Dat kreeg ik ook van verschillende kanten aangereikt bij de voorbereiding voor deze preek. Mensen die me mailden en zeiden, het is echt zo belangrijk om juist ook rondom dit onderwerp te bidden. Als je open staat voor een relatie, nou, vraag dan maar dat God je die ware Jacob of Rachel laat ontmoeten. Of als je gericht gaat daten, nou, bid dan maar voor een date. Dat God je mag helpen om te zien of dit goed is. Of je je hart, je emoties kunt openen voor die ander, of dat je toch gewoon een beetje de rem erop moet houden. Ga er biddend mee om. Ga er biddend mee om, ook als je ontdekt van, hé, ik ben nou toch al heel erg verliefd op iemand die niet hetzelfde geloof heeft. En wat er dan gebeurt, ja, voor een stukje is dat natuurlijk gewoon ook je ogen open houden en je oren open houden richting de Bijbel, maar ook iets heel persoonlijks. Zo vertelde iemand me, die heel lang heeft geworsteld met een verkering met iemand die er anders in staat. En hoe ze daar intensief voor heeft gebeden en al biddend er vrede mee kreeg. Om toch verder te gaan met die relatie. Diverse mensen in onze gemeente hebben dat ook zo meegemaakt. Die zijn verder gegaan in een relatie met iemand die geen christen is. En van diverse kanten hoor ik ook dat mensen daarbij steun vinden bij die woorden uit 1 Korinthe 7. Even voor alle duidelijkheid, die woorden in 1 Korinthe 7 gaan niet over ons onderwerp. Ze gaan over een situatie die net een beetje anders is. Namelijk over mensen die al getrouwd zijn, waarbij dan één van beiden christen wordt en de ander niet of nog niet. En hoe doe je dat dan? Hoe ga je daarmee om? Maar ik denk dat je wel die situatie kunt toepassen op... nou, waar ik het net over had. Mensen die al biddend en zoeken naar Gods plan, toch zeggen we gaan verder met deze relatie. En dan kom je bij het volgende punt. En dat heb ik maar even genoemd. Heb het erover, gesprek. Ik koppel dat aan 1 Korinthe 7, vers 12 en 13, waar Paulus zegt, als je nou bij de ander wil blijven, als de ander bij jou wil blijven, ga dan niet uit elkaar. Dat is een beetje waterig vertaald. Eigenlijk staat er zoiets als de ander ermee instemt. Dus dan stel ik me voor, in Korinthe, twee mensen, de een wordt christen. En dan zegt de niet-gelovige partner, ik ben het ermee eens. Dat veronderstelt dat je het erover hebt. Dat je het kunt bespreken met elkaar. Dat je dus niet alleen maar zegt, van, het zal wel. Ik zie dat die ander naar de kerk gaat, het zal wel. Maar dat je het er ook echt over hebt met elkaar. Niet alleen dat je het tolereert, maar dat je het ook respecteert. En dat lijkt me een hele belangrijke. Als je samen verder gaat, kun je het er echt met elkaar over hebben. En de ander ook in zijn of haar andersheid respecteren. Het geldt dus niet alleen ook voor mensen die een gemengde relatie aangaan, maar voor ons allemaal. Kunnen we gesprek hebben. En dan lijkt het me ook goed om het bij zo'n gesprek niet alleen maar te hebben over ideeën of over gevoelens, maar het ook een beetje concreet te maken. Want Jezus volgen, als we zeggen we willen Jezus volgen, dat gaat ook over hele praktische dingen. Hoe ga je om met je tijd? Hoe zal onze zondag eruit zien? Jezus volgen gaat over je geld. Kun je het met elkaar eens zijn dat je toch best wel een flink deel van je gezinsinkomen weggeeft voor Gods Koninkrijk? Dat zegt de Bijbel. En mochten er kinderen komen, hoe zal dat dan gaan met de geloofsopvoeding? Is daar ruimte voor? Dus heb het er echt over met elkaar. En zorg dat als je eraan begint, je het echt ook goed weet dat je ermee, dat beide kanten ermee instemmen. Heb het erover. Dan tot slot. Het is een beetje een lange preek. Ik had even de verleiding om er nog een derde preek van te maken, maar dat doe ik niet. Maar tot slot wil ik toch nog eventjes iets zeggen over het perspectief. Vorige week, 2 weken geleden, toen kwamen we een boze Nehemia tegen en zagen we ook de waarschuwing van de risico's die er kleven aan zo'n soort gemengde relatie. Tot slot ook nog een andere kant. In 1 Korinthe 7 vers 14 zegt Paulus, een niet-gelovige partner behoort aan God toe. Opnieuw word ik niet heel erg blij van die vertaling. En ik kan me ook voorstellen dat als je een niet-gelovige partner van bent, dat je denkt, van nou, dan word ik hier dus enorm geclaimd door Paulus, dan behoor ik opeens aan God toe. Wil ik dat eigenlijk wel? Die vertaling is ook eigenlijk net een beetje anders. Er staat letterlijk het woord, je bent geheiligd. Dat is ook zo'n woord waar je een preek op zich over kunt houden. Misschien kan ik het beste uitleggen aan de hand van de manier hoe ze in die tijd omgingen met eten. In het Joodse volk was het zo. Sommige soorten eten zijn onheilig, daar word je vies van. Dus als je een bepaald eten zou aanraken of in het huis komt van iemand die een soort eten eet wat jij niet mag eten, dan word je onheilig. Dus dan moet jij jezelf schoonmaken. Omdat je met dat andere eten of met andere mensen in aanraking bent gekomen, dan word jij vies en dan moet je je schoonmaken. Dat is heiligen. Paulus heeft ontdekt, door de komst van de Heilige Geest is dat anders geworden. Als je gelooft in Jezus, dan ben je heilig door de Heilige Geest die in je woont. En dan word jij niet verontreinigd door dingen die anders zijn. Maar juist de kracht van de Heilige Geest werkt door jou heen en maakt andere dingen rein. Denk aan Petrus die opeens al dat eten wat hij eerst niet mocht eten, wel mocht eten. En zo bedoelt Paulus het hier denk ik ook. Als jij gekozen, op weg bent gegaan in een relatie met iemand die niet gelooft, dan word jij daar niet per se door onheilig. Als de geest jouw leven blijft leiden achter Jezus aan, dan word jij daar niet per se door onheilig. Nee, sterker nog, dan mag iets van Gods goedheid en genade door jou heen stromen naar je omgeving, juist ook naar de mensen met wie je samenleeft. Geheiligd, zegt Paulus. En dan nog iets. En dan kom ik uit bij die lange lijst met namen uit Matteüs 1. We mogen ook zien dat Gods plan verder gaat. Ik begon met het instructiefilmpje. Gods instructiefilmpje is niet zo ingewikkeld. Maar in de levens van mensen gaat het soms wel anders. In Matteüs 1 zie je dat ook. In die lange lijst met namen, met veel mannennamen, worden 4 vrouwen genoemd. Als je er meer over wil weten, op de website staat een serie preken van Ad van der Dussen en mij over die 4 moeders van Jezus, eind 2013. Ik ga er nu even heel snel doorheen. Tamar, Rahab, Rut, Bathsheba, 4 markante vrouwen. 4 vrouwen die de gebrokenheid van het leven hebben ervaren. En bij 3 daarvan denk je van, hé, maar hoe zat dat nou eigenlijk? Waren dat wel Joodse vrouwen? Rahab, Jericho, een Canaanitische vrouw. Rut uit Moab, 2 weken terug hoorden we dat Nehemia werkelijk woedend werd. Hij begon aan baardharen te trekken, omdat er in zijn tijd mannen waren die trouwden met vrouwen uit Moab. Want daar hadden ze de gruwelijke god Chemos. Tamar. We weten niet of Tamar een Joodse vrouw was. We weten wel dat via de vermelding van Tamar we opeens denken aan Juda, een van de grote voorvaders van koning David, die trouwde met een Canaanitische, en via een bizarre omwenteling of toestand werd Tamar zwanger van haar schoonvader Juda. Maar dat roept die hele drietige, moeilijke situatie op van Juda die getrouwd was met een Kanaanitische vrouw. Dus minstens drie van de aardse voormoeders van Jezus kwamen van buiten het volk van God. En juist die drie ongemakkelijke stukjes van Israëls geschiedenis worden door Matteüs wel bewust naar voren gehaald op de allereerste bladzijde van het evangelie, van Gods goede nieuws voor mensen. Wat dat betekent? Dat betekent dat Gods instructiefilmpje heel duidelijk is. Maar dat ook als het anders gaat in onze levens, dat God een weg ziet voor jou en voor je kinderen. Gods plan gaat verder, ook waar de praktijk van onze levens niet matcht met het ideaal. En precies daarom is Jezus gekomen. Daarom is het nu Advent. Omdat we er bij stilstaan dat Hij gekomen is als redder voor de wereld. Niet voor mensen die al een heel aardig eindje zijn en het instructiefilmpje precies nadoen. Maar voor mensen zoals jij en ik, die het vaak niet precies doen zoals in het instructiefilmpje staat. Voor zondaren, voor ons. En daarom, hoe onze levenssituatie ook is, laten we vertrouwen op die goede God en die liefdevolle redder, Jezus Christus. Amen. Sluit af met een gebed. Heer, wijs mij uw weg. Hoe ons leven er ook uitziet, welke dingen wij ook tegenkomen op ons levenspad. Heer, wijs mij uw weg.
Mijn naam is Jan Verstraeten. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Je bent straks van harte welkom op onze website www.emmauskerkeindhoven.nl. U kunt daar informatie vinden hoe je lid kunt worden of mee kunt doen. Je kunt ook daar de contactgegevens vinden van onze predikanten om eventuele vragen of opmerkingen te maken. Ik heb de volgende mededelingen. De collecte is vandaag voor Oog voor Ngutu. Samen met een aantal Nederlands gereformeerde kerken zetten zij zich in voor het partnership met de kerken in het Ngutu-district in Zuid-Afrika. En die kerken zijn voortgekomen uit zendingswerk vanuit Nederland. De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar Gijsbert en Jenny van Dijk. Ze zijn vorige week opa en oma van Jurre geworden, maar vooral zijn we erg dankbaar voor al het werk dat Gijsbert voor de techniek doet om onze digitale diensten steeds weer mogelijk te maken. Wie zou ze even willen brengen? Dan, Gijsbert, zie je mijzelf komen.
In ons gebed noem ik de naam van Eileen Saft. Een paar weken geleden hebben we voor haar gebeden in verband met de rugproblemen die ze al heel lang ervaart. En inmiddels is duidelijk geworden dat als alles goed blijft gaan en de ziekenhuizen open kunnen blijven op deze manier, dat ze komende vrijdag geopereerd zal worden. Dus ik vind het fijn als we ook voor haar en de operatie bidden. Dat gaan we nu ook doen. Laten we samen danken en bidden. Zoals we net gezongen hebben als gebed, vragen we u, Heer, wijs ons uw weg. We danken u dat u ons de weg wijst in de Bijbel. Maar anders dan een instructiefilmpje op YouTube, is uw Bijbel een levend woord, waarin u uw machtige, eeuwige woorden spreekt door geschiedenissen, door mensenlevens heen. Van mensen in wie u soms de prachtigste dingen van uw koninkrijk laat zien. Maar waarin, net als bij ons, ook de realiteit van dit leven, van deze gebroken wereld, soms zo de kop opsteekt. We bidden u, Heer, maak door uw woord en geest ons allemaal, in de situatie waarin wij leven, met de vragen die wij tegenkomen, bekend. Waarheen u ons pad, onze levensweg leidt. Heer, en als uw woorden schuren tegen ons leven, help ons om dat schuren dan ook gewoon te laten gebeuren. Want door schuring wordt wat ruw is glad, en komt er glans. Leer ons allemaal om Jezus te volgen, om hem op één te zetten. En wat dat betekent in onze levenssituaties. Of we nu getrouwd zijn of single, weduwe of weduwnaar, op zoek of niet. En in zoveel andere situaties. Help ons alstublieft als we in onze relatie of in ons alleen zijn, vragen of moeite kennen. Wees dicht bij ons allemaal. Vader God van al het leven, wilt u verder gaan met uw werk in deze wereld? Wilt u geven dat steeds meer mensen u mogen ontkennen, mogen kennen als de God die zo vol liefde, zo vol trouw en vol genade bent? Wilt u helpen wie in dit leven lijden door ziekte, door honger, door geweld, zoals nu ook in Ethiopië zo nadrukkelijk naar voren komt? Wilt u uw koninkrijk snel laten komen? Ja, Jezus, Maranatha, kom hier, kom spoedig. En wilt u geven dat deze planeet tot die dag een plek mag blijven waar we mensen als mensen kunnen wonen? En wilt u ons helpen om ook als goede rentmeesters te zorgen voor uw schepping? We danken u dat u ons aan elkaar geeft in de gemeente. Dat we als broers en zussen samen de weg van Jezus mogen gaan. Heer, help ons als dat gevoel van samen in dit jaar erg onder druk staat. En help ons, Heer, om elkaar toch te blijven zoeken. Als we misschien geen zin hebben. Of als we blokkades ervaren. En als ook gewoon de coronamaatregelen ons enorm beperken. Help ons om toch die weg samen te zoeken. Wilt u in het bijzonder zijn bij de zieken. Bij de chronisch zieken. Bij de mensen die psychische moeite kennen. Bij degenen onder ons die corona hebben of vanwege corona nu in quarantaine moeten blijven. Heer, help ons alstublieft. Wilt u zijn bij Aileen? Heer, komende vrijdag zal de rugoperatie zijn. Heer, wilt u geven dat het inderdaad door kan gaan? En wilt u geven dat Aileen daardoor echt genezing mag ontvangen? Een herstel. Jij wilt u met haar gaan. Haar rust en vertrouwen geven. En ook de handen van de artsen en de verplegers zegenen. We bidden nu voor onze broers en zussen in Nkutu, een gebied in Zuid-Afrika. Hier zo wordt uw koninkrijk ook daar gebouwd, in alle rust. Het is niet in een rustig land, maar er gebeuren geen grote nieuwe dingen. Het is een kwestie van gewoon doorbouwen, trouw zijn, kleine gemeentes ondersteunen. En zo wordt uw koninkrijk zichtbaar. Hier zegen onze broers en zussen daar. En zegen ook onze gaven die we straks mogen geven. Zo bidden en danken u in Jezus' naam. Amen. Advent betekent uitzien naar Gods redding. En dat horen we ook in het laatste lied in deze dienst. Kom tot ons. Kom, want de wereld wacht. Laten we op weg gaan naar Gods toekomst. Je hoeft niet alleen te gaan. God gaat met je mee. Hij geeft je zijn zegen. De Heere zegen u en hij behoede jullie. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie zijn vrede.